Ik heb als thema de liefde van Jezus wint. En als we alleen al getuigenis gehoord hebben, als we de liederen die we met elkaar gezongen hebben gehoord hebben, en de dingen die ik wil delen, dan is dat ook eigenlijk alles. De liefde van Jezus wint. Wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook allemaal op je afkomt, er is er één die er gewoon bovenuit stijgt, die er boven staat. En die heeft gewoon de touwtjes in handen. He, wij als mensen denken nog wel eens dat wij de touwtjes in handen hebben, maar dat is echt niet zo. Het is God, het is Jezus die de touwtjes in handen heeft. Zondag voor de vervolgde kerk. Ik heb daar een beetje over na zitten denken van wat moet je daar nou over vertellen, wat moet je daarover zeggen. En toen dacht ik we zijn met Efeze bezig en ik heb gezegd dat we met Efeze voorlopig een poosje bezig blijven. Het gedeelte wat we nu gaan doen, is gewoon het volgende stukje. Eigenlijk past dat gewoon heel goed. Om te laten zien daardoorheen welke positie Jezus heeft en welke positie wij als zijn kinderen hebben. Vorige keer hebben we het gehad over schat hemeltje rijk, weet je nog? Die enorme rijkdom die we hebben door Jezus. Hij heeft alles voor ons overgehad en die rijkdom hebben wij al ontvangen. Dat is nog niet allemaal zichtbaar. Dat zal pas ten volle zichtbaar worden als hij terugkomt. Maar dat is het begin, zeg maar. Dat is één lofprijs naar God, zeg maar, die Paulus heeft opgeschreven. En dan gaat hij verder met het volgende gedeelte. En dan gaat hij een aantal dingen in uitleggen. We gaan gewoon elke keer een paar versen lezen. En daar zeg ik er wat over. En zo gaan we dat stukje door. En we beginnen bij Efeze 1. Vanaf vers 15, ik zou zeggen, pak je Bijbel er lekker bij. Ik heb niets op de beamer deze morgen. Ik denk, we gaan gewoon lezen, luisteren en dan komt het helemaal goed. Efeze 1, vanaf vers 15. En dan moet je eigenlijk even voor ogen hebben dat vanaf vers 15 dus tot en met vers 21 is in het Grieks één lange zin. Dus het wordt een hele lastige om dat allemaal eventjes goed te behappen. Hè? Want onze zinnen in het Nederlands zijn meestal een stukje korter. Maar dit is dus een hele lange zin waarin Paulus heel veel vertelt. Nou, ik heb hem wat in stukjes geknipt. Dus we gaan gewoon stukje voor stukje dat eens even bekijken. Daarom, zegt Paulus, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaringen geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw hart. Daar stop ik even. De zin gaat nog door. En als je de HSV leest, dan staat daar waarschijnlijk het woordje verstand. Maar daar kom ik straks nog op terug waarom ik daar hart noem. Nou, het begint dan met het woordje daarom. Hè? Dat is eigenlijk de verbinding die hij legt met het voorgaande stukje. Het voorgaande stukje waar hij die enorme lofprijzing naar God toe heeft uitgesproken. En daarom, en dan gaat hij verder, daarom bidt hij dus voor de mensen, voor de geloofsgenoten, voor degene die hem kennen, die Jezus kennen. En dan bidt hij niet voor allerlei problemen, hè, van, nou Heer, wilt u dit even oplossen en wilt dit zo oplossen en help me hierbij en help me daarbij en zorg dat we een dak boven ons hoofd hebben en zorg dat we te eten hebben en weet ik het allemaal. Dat bidt Paulus allemaal niet. Wat hij wel bidt, is dat hij zegt van, geef dat hun harten werkelijk open gaan voor u. Dat ze meer en meer van u gaan ontdekken. Niet alleen maar met verstand, maar van binnenuit. Dat het een tweede natuur is, zeg maar. Dat het helemaal vast zit van binnen om te weten en te ontdekken wie Jezus is. Weet je, al die andere dingen, die vallen dan in het niet. Dan is het niet meer zo belangrijk om te bidden voor een pijntje hier, een dingetje daar. En nogmaals, ik wil dat niet bagatelliseren allemaal. We hebben allemaal onze situaties, daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Maar het eerste en het belangrijkste wat Paulus hier noemt is van dat ze u werkelijk gaan kennen. Dat ze wijsheid en openbaringen krijgen door de geest die in hen is. En dat die geest ook alle ruimte krijgt om het er allemaal uit te laten komen. En dan denk ik, wauw, zo bid ik vaak niet. Dan denk ik van, nou, dat is weer eens even een goede mindset van, waar moeten we nou voor bidden? Nou, Heer, kom maar met uw geest en leer me maar om nog meer te ontdekken van wie u bent. Wijsheid en openbaring ontvangen om te snappen wie u bent. Doorleven, het kennen in ons hart. En ik geloof dat als we, als ons hart werkelijk open gaat voor wie God is, hè, daarom las ik ook het, in plaats van namelijk verlichte ogen van uw verstand. Er zijn verschillende grondteksten, hè, laat ik het zo maar even noemen. En een aantal, daar staat een iets ander Grieks woord, wat meer verstand lijkt, betekent. Maar de meeste hebben een woord wat hart betekent. En ik vind het jammer dat ze hier dan verstand gebruikt hebben, maar het gaat om het hart. Het gaat om het binnenste. En als ons hart werkelijk open gaat voor wie Jezus is, dan gaat dat absoluut effect hebben op ons leven. Weet je, als ik zo'n getuigenis hoor, hè, en ik lees ook heel veel getuigenissen van de vervolgde broeders en zusters, dan denk ik echt van, man, ik ben helemaal niet radicaal. Ik ben gewoon niet radicaal. Ik ga heel makkelijk mee in wat er in deze wereld gebeurt. En als ik dan kijk en hoor wat die mensen meemaken, dan denk ik van, wow, had ik maar zo'n beetje radicaliteit van hun, zeg maar. Zij gaan ergens voor. Het kost hun leven. Weet je, christen zijn hier vandaag de dag kost ons helemaal niks. Laten we wel wezen. Toch? Zo moeilijk is het niet. In deze wereld, in het vrije Westen. Maar vergeleken met die mensen daar is dat toch wel even iets anders. We gaan verder lezen. Vanaf vers 18. Dus we hebben net gelezen, hè, over dat we verlichte ogen van ons verstand krijgen. Waarom? Om te weten wat de hoop van zijn roeping is, in wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking en van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Nou, een heleboel woorden dat je denkt van, wacht even, na een halve zin ben ik de draad al kwijt. Wat zegt Paulus hier nou eigenlijk? Weet je, als gemeente zijn we een volk met een roeping van God. We moeten weten wat onze toekomst is. Onze toekomst is niet hier, hè? Ja, niet hier in deze wereld. Uiteindelijk ook wel weer hier, de nieuwe aarde. Maar onze toekomst is in Jezus. Dat is alles. Alles wat we hier in deze wereld zien, de weelde, de zorg die we krijgen en weet ik het allemaal, dat valt totaal in het niet bij wat we gaan krijgen, gaan ontvangen in Jezus. En daar mogen we nu al een beetje van proeven. Het koninkrijk van God is er, maar nog niet. En weet je, en dat is er, dat moeten we gaan proeven. Dat moet ons als het ware in vuur en vlam gaan zetten. Paulus zegt dus dat we, he, wat hij net ervoor zei, he, dat we verlichte ogen van ons hart krijgen. Waarom? Om te gaan zien, te gaan ontdekken de alles overtreffende kracht van God. En als we kijken in het Grieks, he, dan staan daar een aantal woorden. Dan zie ik Paulus daar voor me zitten met zijn pen, of ik weet niet, misschien wel een veer, ik weet niet hoe ze toen schreven, maar met zijn rol. En dan zit hij van, hoe ga ik nou uitleggen wat de alles overtreffende kracht is van God? En dan gooit hij er gewoon een aantal woorden tegenaan die een beetje eenzelfde soort inhoud hebben, maar die proberen om te laten zien hoe groot en geweldig God is. Dan zegt hij, en wat er alles over te treffen de grootheid van zijn kracht is, de werking, de sterkte, de macht. Hij gebruikt vier woorden hier, die in het Grieks heel veel op elkaar lijken, maar het is een soort overtreffende trap, zeg maar. Hij weet het niet te verwoorden en hij gebruikt maar die woorden om aan te geven van, dat heeft God allemaal gedaan. Door Jezus. Totaal. En hij gaat overal bovenuit. Want dat zegt hij erachteraan. Hè? Jezus heeft de autoriteit gekregen over elke overheid, macht, kracht, heerschappij, naam. En alles wat eronder valt. Dat is wat hier op aarde is. Dus de machthebbers, hè, ook zo'n machthebber in Noord-Korea of in China of in noem maar welk land. Maar ook de machthebbers in de hemelse gewesten. En welke naam die dingen ook allemaal hebben, of die mensen allemaal hebben, daar gaat hij bovenuit. Dat is de autoriteit die Jezus heeft gekregen. Waardoor? Daardoor. Het kruis. Precies, Dirk-Jan, het kruis. Daar zat je op te wachten, hè, dat ik weer ging wijzen. Het kruis, daar is het gebeurd. Daar is het gebeurd. En die heerschappij, dat is niet alleen maar voor een korte periode of zo, van nou ja, dat we een beetje door kunnen modderen of zo. Waar staat het? Ik zie het even niet. Maakt niet uit. Maar het is voor eeuwig. Het is voor altijd. Het is niet voor een beperkte periode. Het was niet alleen voor dat Jezus, toen Jezus op deze wereld liep. Het was ook niet voor alleen die periode dat hij daar aan het kruis hing. Het was ook niet alleen voor toen hij opstond. Het is voor eeuwig, voor altijd. Nu en in de toekomende tijd. Niets ontneemt hem meer die autoriteit. En dat is wat Paulus zegt van, en dat moet doordringen in jullie, in je hart. Dat moet gaan leven. En als dat leeft, dan maakt het niet meer uit eigenlijk wat er om je heen gebeurt. Dan maakt het niet meer uit wat er in je leven gebeurt. En nogmaals, we hebben strijd te voeren. Absoluut, we hebben strijd te voeren. Maar we hebben in Jezus die autoriteit ook gekregen. Daar kom ik straks nog op terug. He, want het is lastig in deze wereld. He, we horen over vervolging, we zien daar een aantal plaatjes en dan moeten we zelf het plaatje bij bedenken wat daar dan gebeurt. Maar we hebben het verhaal gehoord, we hoeven alleen maar naar ons eigen leven te kijken. We hebben te kampen met ziekte, met beperkingen, met allerlei zaken, dingen die om ons heen gebeuren, leugens en noem maar op. Allerlei zaken die, ja, waar we mee te worstelen hebben. En dan is het van, hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk je daarnaar? We mogen in ieder geval weten dat al die dingen één bron hebben. Dat is de tegenstander van God. En weet je wat er met de tegenstander van God gebeurd is? Zeg het maar, wat is er gebeurd met de tegenstander van God? Hij is overwonnen. Hij is overwonnen aan dat kruis. Hij denkt dat hij nog macht heeft. En natuurlijk, hij doet nog zijn dingen. Maar hij is overwonnen. Hij heeft geen enkel recht meer. In Colossenzen staat zelfs dat hij te kijk gezet is. Nee. Zo zie ik dat dan voor me, weet je. En dan denk ik van, ja, wij geven soms de tegenstander en al die dingen die gebeuren, die op ons afkomen, geven we te veel eer, te veel ruimte. Terwijl Jezus zegt van, hey, hallo, ik heb het overwonnen. Autoriteit is van mij. Wat nou? Dan gaat hij verder. Daar waren we gebleven, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en een vervulling van hem die alles in allen vervult. Weet je wat je hier ziet? Hier zie je het samenspel tussen Jezus en ons. Iedereen die hem volgt. Jezus is van ons, wij zijn van Jezus. Wij hebben alles van hem nodig, hij doet alles door ons heen. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat heeft hij alleen maar bewerkt. Hij is aan ons gegeven als hoofd. Nou, lichaam, hoofd, wat doet het hoofd? Het hoofd zorgt dat het lichaam functioneert. De hand kan uit zichzelf niet zwaaien. Het hoofd moet denken van, je moet gaan zwaaien. En zo is het met Jezus ook, weet je. Jezus is het hoofd van de gemeente. Als wij luisteren naar het hoofd, doen we precies datgene wat hij heeft voorbereid. Wat hij aan ons gegeven heeft. Aan gaven, talenten, noem maar op. En mogen functioneren in deze wereld. En mogen we laten zien wie hij is. En dan hebben we soms niet eens woorden nodig om aan een ander te laten zien van, wacht even, die is anders dan die. Hoe zit dat? Wat is nou het verschil? En dan zien mensen aan ons dat we van Jezus zijn. En ik geloof dat dat in dat soort landen gebeurt. Dat ze zo open zijn voor Jezus, dat ze zo vol zijn van binnen van Jezus, dat de mensen om hen heen zien van, hey, volgens mij is dat er een. En hoeft er niks uitgelegd te worden. En dan kijken ze naar zo iemand en dan zien ze hoe zo iemand leeft en bezig is. En dan worden ze stikjaloers op. En dan komen de mensen tot geloof. Nou, ik ga voor mezelf eens even nadenken. Moeten jullie zelf weten wat jullie daarmee doen, maar als mensen naar mij kijken, zijn ze dan jaloers? Zien ze iets aan mij? Of ben ik een van de velen? Gewoon alles wat door de straat heen loopt? Of misschien een goede om mee te nemen. We gaan verder. Hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Want dan gaat hij verder uitleggen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij ook allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werk, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, weer een hele mond vol van Paulus. Maar eigenlijk gaat hij in dit stukje de verbinding leggen tussen datgene wat Jezus heeft gedaan en de positie die hij heeft, de autoriteit die hij heeft. En dat gaat hij vertalen naar ons, gelovigen. Want hij zegt, dat moet wel even bij elkaar komen. Van nature was onze toestand dood. Los van God. Gescheiden van God. Zag er niet best uit. Dat was onze oorsprong. Dat noemt hij eerst ook. En dan is die oorsprong is niet van, nou ja, dat overkomt je of zo. Nee, dat is zelfs nog een bewuste keuze. Wij kozen ervoor, ik hoef alleen maar naar mijn eigen leven te kijken, ik koos ervoor om niets met God te willen. Ik koos mijn eigen weg. Los van God. In de wereld. En natuurlijk zijn er allerlei dingen gebeurd en dan kunnen we ook wel naar wijzen van ja, maar dat en dat. Tuurlijk, dat zal wel, maar je neemt zelf beslissingen. Het is een keuze die je gemaakt hebt. En we zijn nu eenmaal als mens, ga je zelf maar na, makkelijk beïnvloedbaar door alles wat er in deze wereld gebeurt. Als de buurman met een mooie nieuwe auto voor de deur komt te staan en jouw auto is iets ouder, dan sta je toch even te kijken naar die mooie nieuwe auto. En dan gaat het nog maar over een auto. En zo zijn er heel veel dingen in het leven waar we kijken en waardoor we beïnvloed worden en wat ons afhoudt van wie Jezus is. En dan zegt Paulus van, niet de mens, maar God heeft hier een ommekeer ingebracht. Door Jezus. De barmhartigheid van God. Het medelijden van God. God houdt zo ontzettend veel van de mens, van ieder mens. Wat hij of zij ook doet, ieder mens, daar houdt hij enorm veel van. En het doet hem pijn en verdriet en weet ik wat allemaal, dat de mens zijn eigen weg kiest, los van hem. En heeft die oplossing gebracht door zijn zoon Jezus. Van weet je, ik kom zelf naar de mens toe, ik word mens, ik word één van hen, zodat ik mee kan maken wat zij meemaken en kan laten zien wie ik ben. Kijk naar Jezus en je ziet de Vader. Het is pure genade. Het is een cadeau wat we zomaar mogen aanpakken. En dan in vers 6, hè? Dat is een belangrijk vers. Misschien vinden we het lastig, maar het is een belangrijk vers. En hij heeft ons met hem opgewekt, met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Paulus pakt die terug op de versen, 20 en 21 geloof ik, uit het voorgaande stukje, ja 20 en 21, waar gezegd werd wat de plek is van Jezus, de autoriteit boven de machten en krachten. Dat is de plek waar Jezus zit. En waar is onze plek? In Jezus, op diezelfde plek. En wij zijn nog wel eens geneigd, als we kijken naar allerlei dingen die gebeuren in ons leven of om ons heen, dan kijken we op naar dingen. We zien er als een berg tegenop. Terwijl Jezus eigenlijk zegt van, moet je niet doen. Want je mag erop neerkijken, want jouw plek is daarboven. Mooi, hè? Dus niet opkijken als een berg van allerlei problemen en toestanden en dingen die we mee kunnen maken in ons leven. Maar er van bovenaf naar kijken. In Jezus Christus. De autoriteit die hij heeft en die wij ook hebben. Betekent dat dan dat ineens alles even opgelost wordt? Dat we een leven hebben wat zonder problemen zal zijn, zonder ziekte, zonder dood enzovoorts enzovoorts? Nee, natuurlijk niet. We leven in een gebroken schepping waar heel veel gebeurt. En waarom dingen gebeuren, ik heb er ook niet alle antwoorden op. En waarom de een wel dit en de ander wel dat en de ander weer niet, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik allemaal niet. Eén ding weet ik. Er is een tegenstander die zit te roeren, die probeert te stoken. Maar het is van hoe wij ermee omgaan. Kijken we er tegenop of kijken we erop neer? Dat is het beseffen van de positie die je hebt. En dan ben ik ervan overtuigd dat je op de een of andere manier er doorheen mag komen. Weet je, ik las een keer in een van die getuigenissen van vervolgde broeders en zusters een kort zinnetje. En dat is me altijd bijgebleven. En die persoon die zei, je mag mijn lichaam doden, maar ik blijf leven. En dan denk ik, wauw. Dat is een diepe. Je mag mijn lichaam doden, maar ik blijf leven. Daarmee spreek je ook autoriteit uit. Wat er ook gebeurt, niets kan jou weghouden bij de liefde van God. Hè? Romeinen 8, vanaf vers 31. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets, 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 niets. En dat is wat we vast moeten houden. En natuurlijk, de positie die we hebben, die wordt pas ten volle zichtbaar als Jezus terugkomt. Dat is zo. He, dat zei ik aan het begin al, we zien nog niet alles nu. Maar het is wel belangrijk dat we dat vasthouden. We zijn levend gemaakt door genade, staat er vers 8 en 9. Levend gemaakt door genade, het is een cadeautje van God. Er zit niets van onszelf bij. Als je jezelf probeert te redden, jezelf probeert te rechtvaardigen of welk woord je er ook aan wil geven, gedoemd tot mislukking. Hij heeft het gedaan. Alleen maar hij. Vers 10 nog even. Want zijn maaksel, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. We zijn een nieuwe schepping geworden. Weet je, een auto die een deuk heeft of die in elkaar zit, die wordt uitgedookt in een beetje plamuur en bijspuiten en dan lijkt het weer nieuw. Dat is niet met ons gebeurd, hè? We zijn niet geplamuurd en overgespoten of weet ik veel. Wij zijn totaal vernieuwd doordat we Jezus hebben toegelaten in ons leven. En helemaal gratis. Kost niks. Er zat geen rekening bij. Totaal nieuw. Besef je dat? Je bent nieuw. Je bent een nieuw mens. Zoals je hier zit. Je bent een nieuw mens. Omdat je Jezus hebt toegelaten in je leven. Gaaf toch? En dat we dan met ongemakken te maken hebben, ja, dat is nog zo, omdat het niet ten volle er is. He, we kunnen het ook niet van, nou, ik claim nu gezondheid en ik claim nu dit. En he, dat gebeurt ook wel door broers en zussen, helaas. Zo werkt het ook weer niet. Maar het gaat erom dat we beseffen dat we nieuw zijn en beseffen welke positie we hebben ontvangen in Jezus Christus. Nou, als ik het zou moeten samenvatten van wat Paulus hier heeft opgeschreven, dan worden we in ieder geval opgeroepen om te bidden met en voor elkaar. Net zoals Paulus hier bidt voor de gemeente. We hoeven de Bijbel maar door te bladeren, dat komen we op heel veel plekken tegen. Bidden voor elkaar. Niet alleen hier, maar voor broeders en zussen over de hele wereld. Beseffen wat God door Jezus Christus voor ons heeft bewerkt. Beseffen welke positie hij heeft en beseffen wat dat betekent voor onze positie. En dat we een doorleefd weten mogen hebben van datgene wat Jezus heeft gedaan. Beseffen wat onze positie was zonder Jezus, dat we een nieuwe schepping zijn in Jezus, dat we dezelfde positie hebben in Jezus. Dat we strijd te maken hebben, maar we zijn in Jezus. Dat is niet de strijd die we alleen voeren. En dat het allemaal genade is. Ik kreeg vanochtend nog een tekst. Ik heb zo'n appje en elke ochtend krijg je een tekst. Ik denk van, hey, die ga ik even bewaren en even voorlezen. Want dat is eigenlijk ook de samenvatting van alles. Dat staat in Psalm 139 vanaf vers 7. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag en de duisternis betekent niets voor u. Mooi, hè? Maakt niet uit waar we zijn, wat er gebeurt, hij is er gewoon. En als we hem dan niet horen, dan moeten we soms eventjes die banaan uit onze oren trekken. Want hij is er wel. En hij luistert. En hij spreekt. Laten we een moment stil zijn. Vader God, Heer Jezus, Heilige Geest, wat bent u gewoon geweldig. En als we al zien dat Paulus aan het worstelen is om daar woorden voor te vinden, om aan te geven hoe groot en geweldig u bent, Heer, dan, wij kijken zelfs een beetje op tegen Paulus, Heer, dan lukt het ons ook niet. Maar ik wil één ding bidden, Vader, dat u ons vult met uw wijsheid, met uw kennis, zodat we met ons hart echt kunnen doorleven en ontdekken wie u bent. Heer, doe dat maar met ons, zodat we getuigen kunnen zijn in deze wereld. En zodat we op een goede manier kunnen kijken naar alles wat er in ons leven is, ons overkomt en wat er om ons heen allemaal gebeurt in deze wereld. Heer, het is een wereld om angstig van te worden, maar dat gebeurt alleen als we opkijken. Maar leer ons, Heer, om neer te kijken. Want dan staan we op de juiste positie. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.